Fijn dat je luistert naar Wie zit erachter? In deze podcastserie krijg je spelenderwijs meer inzicht in de waarde van persoonlijke ontwikkeling en het werken met professionele nabijheid.
In onze huidige maatschappij is de eerste vraag vaak: wat doe je in plaats van wie ben je? Erkenning beperkt zich niet alleen tot onze carrière.
Daarom belichten we in deze podcast het leven vanuit diverse persoonlijkheden.
We leggen de nadruk op persoonlijk profileren en schermen in het eerste deel van het gesprek alle carrière-gerelateerde zaken af.
Zo gaan we eerst in gesprek over onze leefomgeving, levenservaringen en relaties die ons hebben gevormd.
Dit leidt tot meer onderlinge herkenning, verdieping en waardering voor wie we zijn als persoon. Oftewel, eenheid in diversiteit. Hi Birke, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, een beetje spannend denk ik wel.
Jawel, ja.
We gaan jouw werkprofiel volledig afschermen in het begin van deze podcast. Hoe vind je dat?
Enerzijds denk ik wel fijn.
En waarom?
Dat is vaak wel hetgene waar mensen over beginnen. Om een ongemakkelijke stilte te voorkomen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus de diepere laag of een vraag van hoe was je dag. Dat wordt pas later gevraagd.
Heb je dit ook eerder gedaan? Dat je je werkprofiel afschermt?
Nee, nog nooit eerder. Nee, dus dit is ook de eerste keer dat ik dat nu bij jou doe.
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven qua karakter?
Hetgene wat mij denk ik in één zin omschrijft is toch wel analyserend. En met analyseren bedoel ik meer dat ik mensen vaak observeer. Als ik in de metro zit, als ik in een koffiezaak even een bakje zit te doen, dan kijk ik gewoon naar mensen, hoe ze zich bewegen in onze samenleving. Dus hetgene hoe in iemand al een bepaalde uitstraling heeft, zegt al heel veel.
Ik ben ook wel benieuwd waar jij zelf wat van geleerd hebt. Want levensgebeurtenissen, we all got them.
Mm-hmm.
Kun jij de drie opnoemen die belangrijk voor jou zijn geweest?
De drie levensgebeurtenissen die mij sowieso wel hebben gevormd is op stippel nummer 1 mijn adoptieachtergrond.
Ja.
En dat is gewoon een hele zoektocht überhaupt al naar jezelf. Twee, denk ik, de liefde naar jezelf toe. Van mezelf houden, gewoon accepteren hoe ik ben. Mezelf niet constant vergelijken met anderen. En drie, denk ik ook wel de relaties. De relaties met mensen überhaupt al. Ik vind dat toch altijd wel een heel, ja, ik wil niet zeggen dingetje, maar het is echt een investering. En je leert constant ook weer van jezelf kennen hoe je met bepaalde situaties omgaat.
Dat zijn wel ingrijpende gebeurtenissen, alle drie. Als ik naar die eerste toe ga, dat zegt best wel veel over jou.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook niet.
Klopt.
Jij bent geadopteerd. Hoe is dat voor jou?
Voorheen heb ik dit gezien als, het is de situatie, het is gewoon hoe het is.
Mm-hmm.
Maar naarmate ik ouder ben geworden, realiseerde ik me wel dat ik constant, eigenlijk adoptieachtergrond komt constant in mijn leven terug. Je wordt niet, althans hoe ik het heb ervaren, ik word niet altijd gezien gelijk als gewoon Birke. Het is een persoon. Je bent een vrouw van kleur, maar je komt uit een witte omgeving. Je hebt een gedrag van vaak een wit persoon, maar dat past totaal niet vaak bij de donkere gemeenschap.
Maar in de uitstraling die jij hebt dus ook.
Juist. En dat is wel een bepaalde zoektocht van ja, waar pas ik precies bij? Maar ik heb daarin wel heel veel geleerd om mezelf altijd in een positie te zetten dat mensen die vooroordelen ook weer los kunnen gaan laten. En dat ze ook echt zien van, je bent gewoon wie je bent. En daar hoef ik niet gelijk een link aan te leggen van jouw achtergrond.
Wat mooi. Hoe doe jij dat dan?
Ik denk gewoon heel open zijn in een gesprek. Open vertellen wat jouw achtergrond is. Wanneer mensen je achtergrond weten, dan kunnen ze al een link leggen van oké, ik kan me voorstellen als je dat niet weet. Maar wanneer je dat niet vertelt, dan gaan mensen wel een beetje argwaan, denk ik, krijgen. En ik heb wel liever dat mensen het weten, zodat ze ook niet mij in ongemakkelijke situaties gaan zetten.
En de hele adoptie op zich, wat doet dat met je? Want je hebt dus een vorm van identiteit bij je pleegouders.
Ja.
En bij je echte ouders.
Mm.
Hoe vormt dat jou?
Voor mij is het sowieso al een raadsel wie überhaupt mijn biologische ouders zijn. Dus ik heb ook wel dat ik nu steeds sterker de behoefte heb om daar wat dieper op in te gaan. Ik heb altijd wel mezelf niet gezien als een wit persoon. Dus ik dacht wel van, ik ben wel een vrouw van kleur. Ik heb de interesses ook van, weet ik wel, in muziek, films. Ik zoek altijd wel vergelijking voor mezelf. En ik denk dat ik gewoon de normen en waarden van mijn ouders die me hebben opgevoed gewoon meeneem in mijn eigen leven.
Mm-hmm.
Maar verder, wat ik een mooie uitspraak van iemand was van, het lijkt soms alsof je jezelf hebt opgevoed. Omdat ik me vaak heel, eigenlijk bijna nooit, kan identificeren met mijn adoptieouders. Het is voor mij vaak wel zoeken hoe hun dingen bedoelen.
Mm-hmm.
Want ik ben zelf heel, heel warm. Ik ben heel gevoel. Ik ben echt een gevoelsmens. En mijn familie is wel heel nuchter. En ook wel heel open, dat wel. En ze proberen ook altijd wel naar verschillende kanten te bekijken. Maar het is ook wel vaak in vooroordelen, denk ik.
En heb je dat misschien ook wel deels omdat je dus zelf heel snel bevooroordeeld wordt?
Ja.
Dat je dat dus ook heel belangrijk bent te gaan vinden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat inderdaad sowieso al wel vandaan komt. Dat ik daardoor ook anders kijk naar mijn omgeving.
Mm-hmm.
En ik ben ook zo'n persoon die denkt van, ja, nou, het zal wel. Of ik kan dingen heel snel weer loslaten. Dus, en soms kan het zijn dat ik misschien wat scherper op dingen moet zijn. Dat ik me, het kan overkomen als naïef. Maar ik ga er altijd heel optimistisch in.
Ja, en objectief ook.
Ja.
Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Je hebt je herkomst dus eigenlijk nooit ontdekt. Dat lijkt me wel lastig, want je hebt dus geen foto. Je hebt geen beeld, geen referentiekader vanuit je biologische ouders naar wie jij vandaag de dag bent.
Nee.
Is dat, ik kan het natuurlijk niet invullen, maar is dat ook het deel waardoor je dus een stukje zelfliefde als een tweede levensgebeurtenis omschrijft, omdat je daardoor meer van jezelf moet gaan houden?
Ik denk het wel. Want inderdaad, de basis begint gewoon al bij de baarmoeder van je biologische moeder.
Mm-hmm.
En daar is al daar begint een connectie. En ik geloof wel, omdat ik dus nooit met haar ben opgegroeid of weet überhaupt wie ze is, dat ik me in de steek gelaten voel. Of dat ik totaal niet weet hoe ik mezelf die liefde moet geven.
Mm-hmm.
Wat je van je moeder eigenlijk ontvang. En je hebt zoveel liefde van mijn adoptieouders of liefde van mensen om je heen. Maar ik denk toch altijd dat het wel een andere liefde is.
Hoezo heb je het alleen over je moeder en niet over je vader?
Ik ben heel vanaf kleins af aan al ben ik heel erg gericht op mijn moeder. Ik heb heel erg het idee van, zij is de basis. En natuurlijk heb je ouders.
Ja.
Maar ik weet niet, mijn gevoel gaat constant uit naar mijn
naar
moeder.
Je moeder.
Ja.
Bijzonder. En als je dan nu terugkijkt, hè, want dat begint natuurlijk in het begin van je leven al.
Mm.
Deze situatie. Stel dat het hem niet gaat worden. Want dat lijkt me heel moeilijk als je niet weet waar je het zoeken moet.
Mm.
Stel dat je ze niet, of je moeder in dit geval, niet gaat vinden. Wat doet dat met jou? Heb je daarover nagedacht?
Ja, ik heb heel die scenario zo vaak in mijn hoofd afgespeeld. Ik heb het al enigszins, dus niet volledig, maar wel een deel, heb ik het al een plek gegeven. Omdat ik al vanuit ga dat ik ze wellicht niet kan vinden. Want het is een speld in de hooiberg.
Juist.
Maar het is, ik wil, het klinkt wel heel erg, soort van, ja, in mijn oren best heftig. Maar ik denk wel van, als ik kom te overlijden, dan wil ik wel met 100% zekerheid zeggen van, ik heb wel de moeite gedaan om te zoeken.
Mm-hmm. Wat heb jij dan voor jezelf buiten het systeem omgebouwd?
Ik denk, ik ben iemand die best wel introvert is. Ik ben liever op de achtergrond in groepen of gewoon in mijn dagelijks leven. Ik denk dat ik mezelf voornamelijk heb ontwikkeld in het veel alleen zijn. Dus mezelf veel vragen stellen. Hoe voel ik me? Waarom doet dit me pijn? Waarom word ik blij van dit? De simpelste vragen die stel je aan jezelf om je ook zelf beter te leren kennen.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik daardoor ook heel zelfstandig ben. Ik regel dingen wel. Ik ben graag lekker onderweg. Dus ik ben heel erg zelfstandig. Dus ik leun ook niet op een ander. Wanneer ik dat wil, dan is daar altijd de mogelijkheid er wel voor. Maar ik denk dat ik me daardoor al zelf heel goed heb leren kennen, omdat ik dus veel op mezelf ben.
Mm-hmm. Mm-hmm. En zit er in het stukje zelf opvoeden ook gedachten buiten het systeem?
Ik kan heel lang nadenken over waarom werd ik hier zo boos over.
Ja.
Ik ga dat helemaal een soort van ontleden om het te begrijpen. En soms dan kan je heel erg ver in doorslaan. Maar dan is het voor mezelf wel heel helder allemaal.
Get the picture. Als jij moet kijken naar waar jij staat in de maatschappij als persoon, waar plaats je jezelf dan?
Ik plaats mezelf als een jonge vrouw die nog groeiende is. Dus ik heb gewoon mijn eigen inkomen. Ik doe gewoon mijn dagelijkse bezigheden wat moet. Ik heb genoeg nog te leren. En die tijd is er. Dus ik sta genoeg op het punt om nog heel veel te groeien. Ik ben wel een persoon die graag haar doel duidelijk in visie wilt hebben. En dat heb ik eigenlijk niet. Ik zie het eigenlijk allemaal wel. Maar ik weet met hard werken, er ook zelf in geloven, dan gaat het wel allemaal goed komen en dan valt alles wel op zijn plek. Ik heb wel dat ik met bepaalde dingen soms mezelf vergeleek. Dus bijvoorbeeld met mijn oudere zus. Dat zij iets had behaald al, terwijl ze nog heel jong was. En dan dacht ik van...
En je oudere zus uit het pleeggezin?
Ja. En nu ben ik zelf 23. En ik zelf denk nog van, oké, maar ik ben hier nog helemaal niet. En toen destijds was zij daar al.
Op dezelfde leeftijd.
Juist. En dan ga je toch vergelijken van, heb ik een afslag gemist of zo?
Ja.
En dan ga je wel jezelf vergelijken, of inderdaad met social media. En dat bedoel ik dus met dat ik mezelf toch probeer af te remmen om mezelf de tijd te gunnen van het komt allemaal wel goed.
We gaan zo meteen horen wie jij bent en wat je allemaal doet. Mag je bij Denise vertellen?
Oké.
Die gaat jou zo verder onthullen eigenlijk, om het even zo te zeggen. Daarna kom ik bij je terug en dan ga ik verder met je in gesprek.
En nu mag je jezelf kenbaar maken in werkprofiel.
Fijn.
Eindelijk, hè?
Leuk, ja.
Nou, vertel, wat is het wat je precies doet?
Wat ik in mijn dagelijks leven doe is hoofdzakelijk videografie. Mm. Ik ben nu inmiddels een jaar actief bezig. Eigenlijk langer, maar nu echt wel actief een jaar bezig.
Ja.
Maar daarnaast in de ochtenden voor mijn vaste inkomen werk ik gewoon in de schoonmaak.
Oh. Een hele switch?
Nee, twee verschillende dingen inderdaad.
Ja, totaal verschillend. Hoe dat zo?
Ik zelf werk eigenlijk... Mijn basis was horeca. Heel lang in de horeca gewerkt. En bij het wellnessresort waar ik werk... ben ik overstapt naar de schoonmaak... zodat ik meer ruimte had voor mijn videografieklussen. Dus dat doe ik gewoon 4 dagen. En dan nadat ik daar klaar ben... ga ik of editen of naar een project toe...
En kan je me vertellen wat jouw grootste drijfveer hierin zijn?
Mijn grootste drijfveer in hetgene wat ik doe van videografie is toch altijd wel dat mij de verhalen van een persoon heel erg interesseert. Mm-hmm. Ik ben altijd heel nieuwsgierig wat er achter de persoon zit.
Ja.
Wat is zijn of haar verhaal? Iedereen heeft een verhaal en dat is gewoon uniek en waardevol om te horen.
Zeker.
Dus ik ben daar altijd... wel heel benieuwd naar. Gewoon het stukje maatschappelijk vind ik gewoon heel leuk. Ja. Ik vind het gewoon heel leuk om verhalen in mijn hoofd te bedenken.
Ja.
En vaak zijn die verhalen, ga je het heel mooi maken, maar de realiteit is meestal gewoon anders.
Ja.
En de realiteit en het rauwe, dat is altijd hetgene wat mij het meeste raakt. En wat ik ook het meest waardevolle vind om vast te leggen. Ik hou van rauw.
Je houdt van rauw?
Ja.
Hoe komt dat?
Omdat ons leven is niet ingedeeld in alleen maar positiviteit.
Dat is waar.
Het is zoveel dalen ook. En mm-hmm. ik denk die daalmomenten of hetgene, de schaamte, taboes, dat juist dat hetgene is wat zo mooi is om te bespreken of vast te leggen. Want dat brengt mensen in beweging. Dat is ook iets dat mensen durven om zich uit te spreken over bepaalde mm-hmm. dingen. Dus ik denk daarom ook dat ik doe wat ik doe.
Ja. En kun je ook bijzondere momenten opnoemen die in lijn staan met wat je nu vandaag de dag doet?
Ik denk nu wel in lijn staat is de projecten die ik doe zijn vaak vrouwen van kleur. Mm-hmm. Ik heb zelf nooit vrouwen van kleur veel in mijn omgeving gehad. En ik merk heel erg dat zij mij inspireren en motiveren. Mm-hmm. En dat alles waar je ook vandaan komt gewoon haalbaar is.
Ja.
Ik vind het leuk om met vrouwelijke ondernemers te werken. Omdat ze me gewoon heel erg inspireren.
En kun je daarnaast nog vertellen van of er nog ander werk is die van waarde is voor wat je vandaag doet?
Nou, eigenlijk schoonmaken. En dat is ook heel waardevol. En ik vind maar überhaupt elk beroep is waardevol. Dus wat ik wel eens had ervaren was, ik was aan het schoonmaken gewoon de toiletten. Ik werk in een wellness resort. Mm-hmm. En een man zei van, nou, fijn dat je werk hebt, hè? Nou, ik dacht echt van, is deze man serieus? En ik zei toen ook tegen die man van, hoe bedoelt u? En toen zei hij van, ja, het is... Hij pakte het wel weer heel mooi in. Van, het is heel druk nu. En voor mij zijn er vrij weinig werk. En je hebt gelukkig werk. En weet je, dat is een moment dat je dan gewoon even moet loslaten van... Oké, dank u wel. Ik ga geen eens een discussie met een persoon aan.
Dat je het even met de korreltjes uitneemt.
Juist. Terwijl ik denk schoonmaak of vuilnisman of tegeltjeslegger. Alles is waardevol of
zeker.
Je advocaat bent of iets. En dat zijn ook wel weer die rangen. Wat ik ook wel weer zie en vooroordelen ervaar. Terwijl ik dat totaal niet zo zie.
En had je ook het gevoel dat op het moment dat die man dat tegen je zei... dat hij jou in een hokje stopte?
Enerzijds wel. En toevallig een collega die benoemde ook wel eens... dat ze soms ook een vrouw van kleur wel eens dingen had ervaren. En dan ging ik toch wel bij mezelf nadenken van... is dat echt omdat je een vrouw van kleur bent? Mm-hmm. Of was die opmerking ook wel gemaakt als het een wit persoon was? En ik vind dat, ik moet dat nog steeds leren. Ik vind dat heel moeilijk om af te wegen.
Yeah.
Omdat ik het ook niet altijd zo wil zien gelijk.
Yeah. Kan je verder nog vertellen welke andere obstakels je bent tegengekomen in je carrière?
Ik zelf ben begonnen bij gewoon MBO, VMBO basis. Mm-hmm. Toen naar MBO. En dat is dus denk ik ook wel het stukje wat ik bij Eva vertelde. Dat ik mezelf een soort rang. Dat ik toch wel de top wil behalen. Ja. Dat ik toch wel snel wil zijn. Maar ook wel weer de tempo voor mezelf wat wil kalmeren.
Ja.
Dat ik altijd dacht van HBO is hetgene wat je behaald moet hebben. Maar later ging ik wel beseffen van niet altijd is dat ook hetgene wat bij jou past als persoon zijnde. Maar dat vond ik wel altijd heel moeilijk om te accepteren. En dat is dus ook weer het stukje zelfliefde. Ja. Wat je bij jezelf ook moet vinden.
En tot slot zou je nog kunnen vertellen van wat jouw missie nu precies is. Want je bent videografe, maar in de ochtenden ben je nog wel aan het schoonmaken. Wat is jouw missie? Waar ga je naartoe?
Mijn missie voor nu is veel verhalen. Persoonlijke verhalen van mensen mogen vast kunnen leggen. Mm-hmm. Dat vind ik echt heel leuk.
Yeah.
Verder heb ik ook nog wel het doel om een eigen studiootje te hebben. Om dus vrouwelijke ondernemers te mogen ontvangen, vast te leggen. Mm-hmm. Dus hun in hun kracht laten staan. Mensen in hun kracht laten staan. Welk verhaal je ook hebt, dat vind ik wel het meest leuk om te doen.
Yeah.
En mijn persoonlijke missie is toch wel... een zoektocht naar mijn roots, de achtergrond. En dan heb ik het niet zozeer over de adoptieachtergrond, maar ook Ethiopië, het land goed kennen, de cultuur goed kennen. Vaak heb je wel, dat is dus bijvoorbeeld een vooroordeel gehad van jij kent je geschiedenis niet. Ja. En dan, dat raakt je. Want enerzijds denk ik dan van, ik ken mijn geschiedenis nog niet, omdat ik er ook nog niet aan toe was.
Mm-hmm.
Ik had nog een hele andere zoektocht wat ik moest vinden. Mijn adoptieverhaal. Ik weet geen eens of dat waar is. En nu ben ik wel op een punt dat ik de ruimte ook wel heb om meer in de cultuur en het land alles daarin te verdiepen. Omdat ik ook het gevoel daar nu bij heb.
En daarmee zou ik mijn gedeelte voor nu even willen afronden. En dan kan Eva samen met jou het podium weer nemen.
Helemaal goed.
Bedankt voor dit mooie gesprek.
Dankjewel.
Nu kunnen we het overal over hebben.
Fijn.
Ja, dat is toch wel even een ding, hè? Om het helemaal niet te mogen noemen.
Ik vind van wel, want toch ben je geneigd om ook een beetje datgene te vertellen wat het meeste van je dag is, werk.
Ja. Gek, hè?
Ja.
Terwijl niet alles is wat je bent. Dus hoe herleidt jouw geschiedenis zich naar de motivatie die je vandaag de dag hebt?
Dat ik weet dat het ook anders had kunnen zijn. Dus het had ook kunnen zijn dat ik nog in Ethiopië was. Dat ik vrij weinig had en dat met de middelen daar moest doen.
Mm-hmm.
Maar ik heb daarin ook geleerd, dat hoeft ook niet te betekenen dat ik misschien ongelukkig was. Maar ik heb wel ervaren dat het
een kans is.
Een kans en ook ik wil geluk misschien. Geluk dat ik toch hier ben.
Mm-hmm.
En ik wil dan ook wel het beste ervan maken.
Zou het kunnen dat jouw biologische ouders deze keuze gemaakt hebben om jou af te staan, zodat ze je de kans konden geven voor een beter leven?
Ik hoop het. Ik hoop dat dat een gedachte zou kunnen geweest zijn. Maar wat is beter dan weer? Is het inderdaad beter om je kind af te staan en hopen dat het goed terechtkomt? Of is het beter om bij elkaar te blijven als familie?
Mm-hmm.
Want ik denk dat liefde uiteindelijk alles wel overwint. In welke positie je ook bent.
Mm-hmm. Mm-hmm. Maar je benut in ieder geval de kansen die je hebt gekregen.
Sowieso.
En dat is wel een hele mooie motivatie ook. Wat zie je daar in je werk van terug?
Wat mij heel erg motiveert in het videografievak is dat mensen allemaal een verhaal hebben, allemaal een concept. En wellicht mm-hmm. ligt dat concept er nog ineens. Maar de visie, wat diegene heeft, de creativiteit, daar wil ik graag aan bijdragen. En ik vind het leuk om de ontwikkeling van diegene te zien, van eigenlijk van niks tot aan een heel mooi project. En met schoonmaak vind ik het vroeg opstaan. Dat gaat soms moeizaam, maar het is wel heel waardevol dat ook die mensen belangrijk zijn. Want als de toiletten bijvoorbeeld niet schoon zijn, dan is het onhygiënisch. Mensen krijgen klachten.
Mm-hmm.
Dus elk vak is waardevol.
Ja, je ziet overal wel waarde in. Of probeert het in ieder geval te zien.
Juist. De reden dat ik overal waarde denk in wil zien is toch wel, ook toch wel denk ik, wat ik wel heb meegekregen vanuit mijn opvoeding. Die hebben toch altijd wel gezegd van elk beroep is belangrijk. We hebben elkaar nodig, je doet het samen. En vaak zijn we tegenwoordig, vind ik, geneigd om alles als individu te zien.
Mm-hmm.
Maar we moeten dingen samen doen. Want als je bijvoorbeeld geen vuilnisman inderdaad hebt, ligt jouw afval op straat.
Juist.
Elk beroep is gewoon belangrijk. En elk verhaal, dus ieder zijn achtergrond, is ook heel waardevol en belangrijk om dan met elkaar te bespreken. Ik denk dat je daardoor ook ontwetendheid bij mensen wat afneemt. En ook meer begrip voor elkaar.
Het wordt toch een beetje gezien als een subjob. Mm-hmm. Het is niet echt toekomst, laten we het zo zeggen. Dus niemand die daar een hele hoge dunk van heeft. Het is een verschil tussen zeggen of je schoonmaakt of videograaf bent. Daar zit gewoon een verschil in. Maar zo kijk jij er zelf helemaal niet naar.
Nee, en nu je het ook zo benoemt van schoonmaak of videograaf, ik sta er al geen eens bij stil. doet het omdat natuurlijk inkomen. Maar ik doe het ook omdat ik meer ruimte heb om hetgene te doen wat ik leuk vind.
Juist, je doet het heel gericht op wat je nodig hebt.
Ja.
En dat is juist heel mooi. En toch is daar die wereld die oordeelt.
Mm.
Hè? Als je kijkt naar de dingen die je allemaal gedaan hebt, kun je dan twee bijzondere momenten opnoemen die herleiden naar wat je nu doet?
Hetgene wat mij nu heeft gevormd tot de dag van vandaag is dat ik rond 2019 niet lekker in mijn vel zat. En dat ik ook heel veel vragen aan mezelf moest stellen van wat ik precies leuk vind. Waar haal ik nou voldoening uit? Van jongs af aan filmde ik al. Ik ben altijd heel creatief geweest. En ik wilde altijd wel verhalen vertellen. Maar ik wist het gewoon niet vorm te geven of hoe. En toen kwam een project Hakuna Academy. En die bood jongeren aan om hun eigen korte film te maken.
Mm-hmm.
En ik deed er aan mee. Het was een project van een jaar. Tijdens mijn examen van de horecaopleiding. En dat opende heel veel deuren. Waardoor ik ook toen wel wist van wat ik graag wilde gaan doen. Je leerde hoe je een script kon schrijven, een scenario.
Dus echt alles rondom de productie.
Juist. En daarna je eigen korte film maken, jouw verhaal.
Mm-hmm.
En mijn verhaal was de adoptie. Ik had echt wel momenten dat ik echt gewoon verdrietig werd. Omdat ik op een gegeven moment dingen in beeld ging zien.
Mm-hmm.
En dat zegt dan weer...
Van jouw verhaal.
Juist. Ja. En dat zegt dan weer heel veel hoe diep eigenlijk die wond eigenlijk nog is.
Mm-hmm. En dat wordt dan op zo'n moment, wordt er niet alleen bevestigd dat je verdriet mag hebben om wat er leeft, maar ook dat je mag leven voor wat je echt leuk vindt. Hoe is dat?
Dat is fijn. Het is fijn om gewoon te zijn voor wie ik ben.
Mm-hmm.
Te zijn wat ik leuk vind. Ik wil ook graag dat mensen mij gewoon zien als Birke. Ze hoeven niet constant mijn achtergrondverhaal te weten. Natuurlijk, het brengt wel wat meer helderheid van waarom ik doe wat ik doe. Maar uiteindelijk ben ik gewoon een persoon.
Maar als je kijkt naar het leven zelf, wat interesseert je dan? Waar hou jij je mee bezig?
Ik hou me heel erg wel bezig met spiritualiteit. Ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Vind ik altijd heel leuk om te lezen of te zien. Ja, theater, voorstelling, dus echt weer verhalen komt weer terug. Vind ik heel leuk.
En waarom vind je die dingen leuk?
Omdat dat toch eigenlijk hetgene, alle dingen wat wij als mens zijnde doen, zie ik toch altijd wel een soort antwoord in bijvoorbeeld spiritualiteit. Of de verhalen, waarom mensen verhalen vertellen. Ze willen taboes doorbreken. Nou, er zijn genoeg, denk ik, dingen wat mensen niet bespreken.
Mm-hmm.
En ben altijd heel nieuwsgierig. Dus ik wil altijd weten waarom iemand doet wat hij doet.
En wij weten nu welk verhaal er achter jou zit.
Yes.
Hopelijk de laatste keer dat je het hoeft te vertellen.
Dankjewel.
Ik wil jou bedanken voor wie je bent, voor wat je doet en voor hoe je er staat in de maatschappij.
Dankjewel, Eva.
Bedankt. Jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou zelf of met je omgeving aan de slag gaan met de waarde van persoonlijke ontwikkeling, dan kan dat.
Ja, want deze podcast is nu beschikbaar in een spelvariant. Benieuwd naar meer? Ga naar evarookmaker.nl.
Heel veel speelplezier en tot de volgende podcast.